Goedemorgen. Ik vind het altijd best wel moeilijk om gastspreker te zijn. Omdat je valt zomaar in een gemeente. En ja, je weet nooit of dat wat jij hebt voorbereid, of dat wat jij gedacht hebt, of dat past op het moment. Ik heb ontdekt dat de Heer dat meestal wel weet. Dus daarom maak ik me er iets minder druk over, maar ik vind het toch altijd moeilijk. Ik ben iemand die ongeveer per 7 jaar naar een gemeente gaat. Ik heb jullie dat waarschijnlijk vorige keer ook verteld, maar misschien zijn er nu weer een paar anderen. Ik ben nu in Gerardsbergen en ik breng jullie ook de groeten over vanuit Gerardsbergen. En ik weet niet, mag ik ze weer mee terugnemen? Oké. En dan blijf ik daar 7 jaar in een gemeente in de hoop dat ik daar iets bij kan dragen, een bepaald punt in een gemeente tot voltooiing kan brengen of tot verandering kan brengen. En dan ga ik weer verder en ik investeer dus heel veel in 1 gemeente en dat is ook de reden dat ik niet zoveel als gastspreker beschikbaar ben, want ik wil die 7 jaar echt investeren in die ene gemeente. Nou, jullie weten misschien, in Gerardsbergen is daar een jaar of meer dan 10 inmiddels geleden een splitsing geweest. En die gemeente is van heel groot naar heel klein gegaan. En voor mij is dan een uitdaging om te ontdekken waarom. Waarom hebben we ruzie gemaakt? Was het nodig? Hoe konden we dat voorkomen? En hoe kunnen we het naar de toekomst voorkomen? En ik ben nu 3 of 4 jaar, ik onthoud nooit zo goed, is maar goed ook. Dan kunnen zij nog een beetje spelen met of ik nou 7 of 8 jaar blijf. Hè? Maar ik denk dat ik daar nu 3 jaar ben. En je merkt dat we een verandering hebben meegemaakt. Als je na een splitsing in een gemeente komt, dan is de sfeer heel zuur. Iedereen trekt zich op zichzelf terug, komt op een eilandje terecht. Niemand vertrouwt de ander eigenlijk meer. Want je kunt je niet voorstellen, maar een splitsing in een gemeente, onrust in een gemeente, raakt je geloof. He, ruzie op je werk, boah, dat is op je werk. Ruzie in de straat, is in de straat. Maar ruzie in de gemeente heeft een verbinding met het diepste wat in je is, namelijk je geloof. En dat doet extra zeer. En dan duurt het lang voordat de relatie hersteld is. Dan is er een tijd van, ja, kan ik je nu vertrouwen, kan ik je nu niet vertrouwen? Hoe zit het nu? He, op het gebied van het geloof moeten wij elkaar toch kunnen vertrouwen? En die situatie is, denk ik, omgekeerd, kun je wel zeggen, in Gerardsbergen. We begonnen met 20 mensen, zo'n beetje. De gemeente begint nu weer een beetje te groeien in de richting van 40 mensen. We hebben afgelopen zondag een doopdienst gehad met 5 kandidaten. Wel op zijn op zijn 2016, want er waren 6 kandidaten, maar 2 die maar bleven twijfelen, dus we vielen terug, ja, 3 zelfs, naar 3 kandidaten, tot een week voor tijd hadden we ineens nog maar 3 doopkandidaten. En toen meldden zich ineens weer 2 anderen aan, dus we hadden er uiteindelijk weer 5, en er zitten er nog 3 in de wachtrij, die willen nog een halfjaartje wachten, maar eigenlijk een hele mooie ontwikkeling. Het is alleen niet de manier waarop wij dat vroeger hadden, hè. Dan moest je het zeker weten en we gingen een stevige bijbelstudie doen en ach, hupsakee, allemaal heel degelijk. Maar we leven in een hele andere tijd, merk je. Mensen, ja, twijfelen heel enorm, jeugd twijfelt enorm. Het wordt ons ook bijna nu opgelegd, je moet en je mag twijfelen. Ik weet niet of je naar de programma's van de EO kijkt, die volgt altijd de modernste trend. En ook als je op internet een beetje bekend bent met CIP, SIP, daar staan altijd artikeltjes over het christelijk leven. En alles ademt twijfel uit. Je moet mogen twijfelen. Als christen moet je mogen twijfelen. Ik heb daar wat moeite mee. Ik ben van de vorige generatie. En als christen moest je het zeker weten. Je geloof was de zekerheid van de dingen die je hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Dat was mijn generatie. Maar ik heb ook geleerd dat ik me neer moet leggen bij een trend die er is, bij als onze jeugd zo is, kun je wel zeggen, ik wil het niet, maar hij is nou eenmaal zo. Dus is het verstandiger om je aan te passen en op hun niveau te komen en van daaruit weer terug naar de Heer te gaan. Dat is ook mijn uitdaging altijd. Als ik in een gemeente kom, dat ik eerst terug met hen zak. Het eerste jaar, dan kijk ik gewoon om me heen. Ik praat met iedereen. En ik wil ontdekken, op welk niveau zijn we? Waar zijn we met elkaar? En vanuit daar wil ik weer terug gaan bouwen. Wil ik weer dichter naar de Heer toe gaan. Want ik denk wel dat deze tijd erg ver bij God vandaan is. Heel erg ver. Ik weet niet of jullie het nieuws een beetje volgen. Ik wel. Ik ben iemand die nogal fanatiek is in het volgen van het nieuws. En afgelopen week vind ik toch dat er twee grensoverschrijdende gebeurtenissen zijn gebeurd. Ik weet niet of jullie het een beetje bij hebben gehouden, maar afgelopen week is in België voor het eerst bij mensen de beroemde chip in hun hand ingeplant. Het zijn maar 5 mensen, maar het zijn de eerste 5 in België. Waar die chip in die hand is ingeplant. Het is alleen maar om de deur open te doen van het bedrijf waar ze werken. Het is heel onschuldig. Maar het is die eerste overgang naar dat niet kunnen kopen of verkopen zonder dat teken op je hand of op je voorhoofd te hebben. We komen er toch steeds dichterbij. En het is weer zo'n stap verder. Eerst was het bij onze dieren. Onze dieren moesten een chip hebben. En nu is de eerste stap in België bij mensen gezet. En zo zal het verder gaan. En ik vind als ik naar de tijd kijk, maar het kan zijn omdat ik ouder word, maar ik vind dat het enorm snel gaat. Ik vind dat het verschrikkelijk snel gaat. Eerlijk gezegd, ja, kijk naar de politiek. Wie komen er nu aan de macht in de politiek? Ik heb daar toch wat moeite mee, met de mensen die daar nu beginnen te komen. Maar goed, we zien het allemaal wel. Ook van de week op de radio was een verslag van een podcast. Ik weet niet of jullie weten wat een podcast is, maar op de computer kun je ook radio beluisteren en dat noemen ze podcasts. En op de computer kun je dat natuurlijk allemaal veel makkelijker doen. Als jullie willen kun je allemaal een podcast maken en de gek die naar je luistert, die luistert. Hè. Bedoel, en degene die niet luistert, die luistert niet. Dus dat is nog vrij onschuldig. Maar die podcast, die werd eruit gehaald en die werd op de gewone radio gebracht. Radio 1 of Radio 2, dat weet ik nooit zeker. Maar op een van die twee radiostations werd die ene podcast eruit gehaald en voor het voetlicht gebracht. Want waar ging die podcast over? Die ging over een pedofiel. En het was eigenlijk een podcast van meer dan een half uur, maar op de radio konden ze natuurlijk maar een paar minuutjes geven. Maar die podcast die wilde begrip vragen voor een pedofiel. Die kon er ook niks aan doen dat hij pedofiel was. Die was zo geboren. En ik denk, ja, dat is waar, maar dat wisten wij al lang. Wij worden in zonde geboren. Dat is wat de Bijbel al eeuwenlang vertelt. Eeuwenlang. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. In zonde word je geboren. De erfzonde, die zo moeilijk uit te leggen was altijd aan iedereen. Zo'n kindje kon toch niet schuldig zijn? Dat wordt toch onschuldig geboren? Nee, deze man, deze pedofiel, drukt precies op het punt waar het zit. Ik ben zo geboren. Ik ben niet anders. Ik kan niet anders. En dat is weer de leugen. Wij worden in zonde geboren. Maar wij kunnen wel anders. Wij kunnen wedergeboren worden. En dat is de waarheid van het evangelie. Die we eigenlijk niet meer kwijt kunnen. Die ons kwalijk wordt genomen als we dat nog durven zeggen. Je bent wel in zonde geboren. Je mag dit helemaal geen zonde noemen. Die pedofiel, dat is geen zondaar. In die tijd leven wij. En dan kom ik eigenlijk bij mijn preek, die weer past toch wel bij jullie thema. Bij jullie ging het een beetje over Maria, hè, die moest beslissen in een heel kort moment of zij bereid was de weg van de Heer te volgen. En ik weet niet of jullie dat met kerst nog gaan behandelen, maar dat was niet vanzelfsprekend. Als Maria zwanger zou worden, niet van haar ondertrouwde man, dan wist zij dat ze de kans zou lopen dat ze gestenigd zou worden. Want als je een relatie had met een ander dan degene waarmee je ondertrouwd was, dan moest je gestenigd worden. U weet misschien ook dat die theorie nog steeds rondgaat. Dat Maria, en die werd de laatste jaren steeds meer naar voren gedrukt. Maria was gewoon verkracht door een Romeinse soldaat. Dat gebeurde in die tijd wel vaker. Ja, en dan kwam je niet thuis om te vertellen dat je verkracht was door een Romeinse soldaat. Maar ja, dan was het een wonderlijke omstandigheid. En zo moeten wij dat dan aannemen. Nee, maar Maria zegt van mij geschieden naar uw wil. Mij geschieden naar uw woord. Ik ben bereid om uw wil te doen. Ik ben in Gerasbergen bezig om de rode lijn door het Oude Testament aan te geven. Omdat we die niet meer zo goed kennen, het Oude Testament. Het Oude Testament wordt nogal ver weggepoetst. En ik wil juist laten zien dat ons Nieuwe Testament gebaseerd is op het Oude Testament. En je de rijkdom van het Nieuwe Testament pas begrijpt als je ook het Oude Testament kent. Je moet eerst de basis als het ware kennen om het Nieuwe Testament van diepte en van oorsprong te kunnen begrijpen. Het is helemaal niet erg als je bij het Nieuwe Testament begint, maar het zou toch mooi zijn als je die basis daar eens onder legt. En dat is de reden dus dat ik in de afgelopen 2 jaar al bezig ben om dat fundament te leggen, dat Oude Testament duidelijk te maken. En zo zijn wij op dit moment bij de figuur van Jozua. En Jozua is ook zo iemand, en is iemand eigenlijk die ons tot voorbeeld is. En ik wil jullie vandaag uitdagen om een Jozua te worden, een Jozua te zijn. Maar een Jozua, dat betekent niet dat je vandaag even besluit Jozua te zijn en het 3 dagen volhoudt. En dan daarna besluit van, nou ja, goh, weer een paar dagen vakantie. En dan ben ik weer even Jozua of zoiets dergelijks. Nee, Jozua is een manier van leven. Is een besluit wat je neemt en waarbij je door wil gaan, verder wil gaan. Je voor wil bereiden op dat wat God met jou wil gaan doen. We gaan eerst even kijken bij Jozua 24, vers 15 en 16. Jozua 24, vers 15 en 16. Ik pak even wat dingen bij elkaar, omdat ze hier staan, anders moeten we zoveel bladeren. Maar ik hoop dat je even met me mee kunt komen. Maar eerst even over Jozua, hoe hij is op het eind van zijn leven. Ja? Hoe is Jozua op het eind? Ah, kijk eens, prachtig, dat werkt goed hier. Fantastisch, hè, die moderne techniek. Maar als het in uw ogen kwalijk is, ik heb de herziene statenvertaling. Ja, dat is dezelfde? Ja. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor uw heden wie u zult dienen, of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier wonen, gediend hebben, of de goden van de Amorieten, van wie u dit land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Dat zegt Jozua op het eind van zijn leven. Wat jullie doen, moeten jullie beslissen. Willen jullie leven volgens de regels die wij in België tegenwoordig normaal vinden? Oké, maak die keuze. Willen jullie volgens het boeddhisme leven? Goed, het is jouw keuze die je moet maken. Wil je de Dalai Lama volgen? Maak je keuze. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Maak je keuze. Toen antwoordde het volk en zei, er is geen sprake van dat wij de Heere zouden verlaten om andere goden te dienen. Maar dan zegt hij in vers 19, toen zei Jozua tegen het volk, u zult de Heere niet kunnen dienen, want hij is een heilig God. Het volk was heel vaak onheilig, onzuiver. Ik kom af en toe bij christenen die gewoon een Boeddha-beeldje in hun huis hebben staan. Is dat nou zo erg, een Boeddha-beeldje in je huis? Huh? Is dat nou zo erg? Ja, het zegt toch iets van het respect wat je hebt voor Jezus en voor God. Als ik net zo makkelijk een afgodje in mijn huis zet, omdat hij er zo leuk uitziet met zijn bolle buikje en zijn bolle wangetjes. Hè? Wat is daar nou voor schuldigs aan? Ja, er is niks schuldigs aan. Het is ongeveer hetzelfde. Als ik in mijn slaapkamer een plaat hang van een mooie naakte jonge dame. Er is niks schuldigs aan, dat mag ik doen. Alleen het zegt wel iets, vind ik, van het respect wat ik heb voor mijn vrouw, toch? Als ik daar een andere dame hang, als ik haar daar nou hang, is tot daar aan toe, maar... Het zegt toch iets van het respect wat ik heb voor mijn vrouw, ja of nee? Nou, ja, als je een boeddhaatje neerzet, ja, volgens mij zegt dat iets van het respect wat je hebt... A, voor Boeddha en B, voor je eigen geloof, Jezus Christus. Want of je neemt die Boeddha niet serieus, of je neemt Jezus Christus niet serieus. Of misschien neem je ze allebei niet serieus. Dat is een beetje een vraag die je aan jezelf moet stellen. Dat zijn vragen die constant terug gaan komen. Constant in je hele leven. En dat is waarom Jozua zo'n belangrijk voorbeeld is. Door je hele leven moet jij jezelf gaan afvragen. Is dat wat ik doe, is de keuze die ik maak respectvol naar mijn Heer? Heel simpel. We waren 10 minuten voor de dienst en ik hoor zo af en toe fluisteren. Oeh, er zijn er vandaag wel erg weinig. En toen hoorde ik weer iemand zeggen, ja, ze komen allemaal wat later bij ons. Is dat erg? Nee, is niet erg. Maar het zegt iets van het respect wat je hebt voor de ontmoeting met elkaar, met de Heer. Daar geeft het iets van aan. Kom jij makkelijk te laat op je werk? Als je net zo makkelijk te laat op je werk komt, als dat je te laat in de kerk komt, dat rijmt nog ook. Te laat op je werk, te laat in de kerk. Vind ik leuk, ja, moet ik onthouden. Nou, in ieder geval, dan geef je iets aan. Is jouw werk belangrijker, want daar verdien je geld, daar kun je ontslagen worden. Als het respect wat je hebt voor je Heer, die je eeuwig leven geeft. Wat is belangrijker? Ja, maar Herman, hoe erg is dat nou? Ja, het is allemaal niet erg. Ik wil alleen graag dat je erover nadenkt. Welk respect tonen wij aan God en aan Jezus Christus? En welk respect geven wij voor de loterij? Of voor, noem maar op, voor de tv? Of voor je computer? Of voor, welk respect? Zit je wel altijd op tijd voor de buis als je favoriete soap begint? Maar ben je niet op tijd in de kerk? Vraag het maar, je hoeft geen antwoord te geven, je moet er gewoon over nadenken. Want het heeft iets met Jozua te maken. Waarom kon Jozua op het eind van zijn leven nog steeds zeggen, wat mij betreft, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen, omdat hij zijn hele leven al zo was. Hij was zijn hele leven bezig om steeds betrouwbaarder te worden voor zijn God. Dat was niet iets wat hij op dat moment pas geleerd had, hij deed dat van jongs af aan. En dat wil ik jullie graag laten zien. Maar omdat ik eerst nog een ander... Of ja, dus hier zegt hij van... U zult de Heere niet kunnen dienen. Vers 19. Want hij is een heilig God. Hij is een naijverig God. Naijverig wil zeggen, God is jaloers. Als jij een Boeddha in huis zet, is God jaloers. Ik weet niet of je er ooit zo over gedacht hebt, maar het is gewoon zo. God is jaloers. God wil zijn positie niet delen met andere goden. Dus als jij dat in je leven wel doet, dan kom je automatisch een God tegen die jaloers is, die naijverig is. God wil dat je een keuze maakt, of voor hem of voor de ander, maar niet allebei, dat kan niet. God is jaloers. Hij is een naijverig God. Hij zal uw overtredingen en uw zonden niet vergeven. Als u de Heere zult verlaten en vreemde goden gaat dienen, zal hij zich van u afkeren, hij zal u kwaad doen en hij zal u vernietigen nadat hij u goed gedaan heeft. Mensen die tot bekering komen, merken dat, meestal komen ze tot bekering omdat ze ontdekken dat God hen zegent en God wil hen blijven zegenen. Maar op het moment dat je God op de tweede plaats gaat zetten, ga je God als een tegenstander ontmoeten. Het kan zelfs zo erg worden dat er in de Bijbel staat, vreselijk is het te vallen in de hand van een rechtvaardig God. Of van een wrekend God, staat er ook wel weer in een andere tekst. Je moet kiezen of je God als voorstander wil hebben, medestander of als tegenstander. Want dan gaat God, als je bij hem vandaan gaat, net zoals de verloren zoon, dan gaat God je laten merken van, kijk, dit wordt jouw toekomst als je niet voor mij kiest. En langzamerhand, hè, in het begin, die gast die genoot, die had alle gaven die hij van God had gekregen, kon hij nog inzetten en gebruiken. Maar langzamerhand liep hij vast en verlangde hij het eten van de varkens te eten. Dat is wat er met gebeurt met mensen die langzamerhand verslaafd raken. Op een gegeven moment ben je helemaal vastgeraakt en verlang je het eten van de varkens te eten. En dan is het te hopen dat er in je hoofd weer een knopje omgaat en zegt, maar had ik het dan, toen ik geloofde, niet beter? Had ik het dan, toen ik God vertrouwde, niet beter? Gebeurt er dan niks meer als je gelooft? Ja, er gebeurt nog genoeg, je wordt beproefd. En er gebeurt van alles in je leven, maar als je dat met God doormaakt, is dat heel wat anders als dat je dat zonder God mee moet maken. Maar het volk zegt in ieder geval tegen Jozua, nee, wij zullen voorzeker de Heere dienen. Wat ik even jullie wilde laten zien, is het eind van Jozua, vanaf vers 29... Het gebeurde na deze dingen dat Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, stierf 110 jaar oud. Mozes was 120 jaar oud toen hij stierf. Jozua is 110 jaar oud geworden, ietsje minder lang. Zij begroeven hem in het gebied dat zijn erfelijk bezit was in Timnat-Sera, dat in het bergland van Efraïm ligt ten noorden van de berg Gaas. Israël diende de Heere al de dagen van Jozua. En al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden en die wisten van al de daden van de Heer die hij voor Israël verricht had. En dan, kan ik u nu al vertellen, daarna beginnen ze af te vallen. Dan begin je die tijd van de richteren te krijgen. Dat ze iedere keer afvallen, dat God ze in de handen van vijanden moet geven, dat ze weer terug moeten komen. Ja, dat is de periode daarna. En iets bijzonders, vers 32, en de beenderen van Jozef, die de Israëlieten uit Egypte meegenomen hadden, begroeven zij in Sichem op het stuk land dat Jacob voor 100 geldstukken gekocht had van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Het was namelijk erfelijk bezit van de zonen van Jozef geworden. Ook Eliezer, de zoon van Aaron, stierf en zij begroeven hem op de heuvel van de zoon Pinahas, die hem in het bergland van Efraïm gegeven was. Een paar dingen die hier belangrijk zijn. Ten eerste blijkt hier het geloof van Jozef. Jozef had gezegd tegen het volk, als jullie het land Egypte verlaten, neem dan mijn beenderen mee en begraaf ze in het land Israël. En de beenderen van Jozef zijn dus meegenomen en worden waarschijnlijk pas tegen het eind van het leven van Jozua, of in de periode dat Jozua daar was en heerste, worden die begraven op het erfgebied van Jozef. Het is belangrijk om te weten bij Sichem. Dus dat is al een heel oud grondgebied van Israël. Op dit moment is dat in het gebied van de Palestijnen. Alleen wij geloven dat God het land voor Israël, voor zijn volk, heeft gegeven. Maar wat er ook gebeurd is, Jozua sterft en ook de Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, sterft ook. En dan komt er daarna dus een tijd dat de mensen langzamerhand het geloof los beginnen te laten. En zo zie je hoe één persoon van belang kan zijn om een heel volk in de goede richting te houden. Je ziet dat ook, het belang van een bepaalde president of een bepaalde regering die het volk in een goede richting stuurt of die het volk juist in een hele verkeerde richting aan het sturen is. Dat kan in een hele korte periode gebeuren. En het is voor ons van belang dat wij kiezen om betrouwbaar te zijn voor God. Ik neem jullie mee naar Exodus. Exodus 17 vers 10. Exodus 17 vers 10. Exodus 17 vers 10 is dat moment dat het volk Israël in de woestijn is. En dat we eigenlijk voor het eerst zo'n beetje van Jozua horen. Terwijl het volk wordt aangevallen door de Amalekieten op een gemene manier, gaat Mozes de berg op. En wie neemt Mozes mee? Aaron en Hur. Niet Jozua. Hij neemt Aaron en Hur mee de berg op. En Aaron en Hur helpen Mozes mee om tot God te bidden. En wie moet ondertussen de strijd voeren? Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Jozua moet beneden in dat dal vechten tegen de vijanden. En Mozes bidt met de Aaron en Hur daarboven op die berg. Als je kiest voor God, betekent dat niet dat je de makkelijkste taak krijgt. De taak om op de berg veilig ver van de strijd te zijn en te bidden. Nee, het kan zijn dat jij degene moet zijn die het volk moet leiden op de plek waar de strijd gestreden wordt. Overigens opvallend is dat in al die strijd de vijand aanvalt en God op dat moment zijn eigen volk de overwinning geeft. Je moet dat maar eens zien door de geschiedenis heen. Het is meestal op momenten dat Israël aangevallen wordt door de vijanden, dat God daarna aan hen de overwinning geeft. Dat wordt op dit moment in de geschiedenis meestal omgedraaid. Men ziet Israël als de agressor. Israël is degene die steeds aanvalt en die steeds onbetrouwbaar is en noem maar op. Maar moet je door de geschiedenis heen gaan kijken. Het is steeds een uitdaging van de andere volkeren die Israël aanvallen en op dat moment krijgt Israël de overwinning. Nou, zo is dat met Amalek ook. In dat gebed met Mozes die zijn arm omhoog houdt en Aaron en Hur die dat ondersteunen, haalt Jozua de overwinning. En in vers 14 van 17 staat: toen zei de Heere tegen Mozes, schrijf dit ter nagedachtenis in een boek en prent het Jozua in. Dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Prent het Jozua in. Jozua wordt al heel vroeg in de geschiedenis van Mozes aangewezen als zijn opvolger. Misschien leuk, ik vergelijk dat natuurlijk altijd een beetje met mijn eigen situatie. Ik heb na het tweede jaar dat ik in Gistel was, of in Gerardsbergen was, allebei in G, dat is altijd moeilijk, in Gerardsbergen was, heb ik eigenlijk mijn opvolger al aangewezen. Dat is een jonge gast, Wouter de Mooier heet hij. Hij is onze jeugdleider. En ik heb tegen hem gezegd, jij gaat het straks van me overnemen. Wil je dat of wil je dat niet? En hij zei, mag ik daar even over nadenken? Ik zei, ja, daar mag je even over nadenken. En 2 weken later komt hij naar me toe. Ja, ik wil dat wel van jou overnemen. Ik zeg, en welk pad gaan we uitzetten om daar naartoe te werken? Ik zeg, want ja, op dit moment, hij is iemand die nogal enthousiast kelner is in het café van familie van hem. Het grootste café op het plein in Gerardsbergen. En ik zeg, ja, er moet een verschuiving van je taken gaan komen. En het zou ook mooi zijn als je met een opleiding begon. Nou, en ik had gezegd, tussen, tussen nu en nog 2 jaar zou je met een opleiding moeten beginnen, want dan maken wij elkaar nog mee totdat je geslaagd bent. En dan kan ik gedag zwaaien en dan mag jij het overnemen. En inderdaad, nu een jaar later is hij begonnen met zijn opleiding. En hij heeft de eerste goede resultaten al gehaald. Hij is nog niet opgehouden met in het café werken. Iedere keer als zijn familie nog vraagt van, joh, het is druk die dag, kun je inspringen? Dan staat hij er weer. En dat naast zijn werk als leraar wiskunde en gymnastiek. En naast het werk wat hij voor de jeugd doet in de gemeente. Maar dat maakt het voor mij juist iemand waarvan ik denk van, die heeft behoorlijk wat pit. Hij moet zich natuurlijk niet doodlopen. Maar het is iemand die trouw is. Zelfs in het café. En eigenlijk vind ik het helemaal niet zo erg dat hij in het café zo vanzelfsprekend werkt en bekend is. Want stel je voor dat het café straks de kerk wordt. Dat zou toch mooi zijn, hè? Ik denk dat ik even zou moeten wennen als er een tap in de kerk wordt gezet. Maar aan de andere kant, hoe ernstig zou dat zijn? Ja, maar, tuurlijk. Daar kun je veel dingen van zeggen. Maar als het café de kerk is geworden, dat lijkt me wel een mooi vooruitzicht. Eigenlijk verwacht ik daar nog heel veel van, eerlijk gezegd. Maar goed, we gaan het zien. Jozua, hij moet zich nu al bewijzen. Bij mij hoeft dat maar 7 jaar, minder dan 7 jaar zelfs. Jozua moest zich bij Mozes al meer dan 40 jaar bewijzen. Dus daar duurde de opleiding wat langer. Maar ja, Mozes leefde ook wat langer, hè? Die werd 120. Ik ben benieuwd of ik de 80 haal, maar we gaan het wel zien. Goed, prent het Jozua in. Dan gaan we naar Exodus 32. We springen wat verder naar achteren. Exodus 32, vers 17. Exodus 32, vers 17. Ik vind dat wel erg mooi hoor. Prachtig. Daar wordt verteld, Jozua hoorde het rumoer van het volk met zijn gejuich en zei tegen Mozes, er is oorlogsgeschreeuw in het kamp. Wanneer zegt hij dit tegen Mozes? Hij zegt dit tegen Mozes op het moment dat Mozes de bergen op is gegaan naar God en de stenen tafelen heeft gekregen. En dat in de tussentijd het volk beneden alweer is vervallen tot afgoden. Ze hebben daar die gouden kalveren neergezet om weer terug een beeld van God te hebben in hun midden. En dat was waarom ik een beetje naar die Boeddha verwees. God wil niet, zelfs niet als die gouden kalveren hem verbeelden, dan wil God het nog niet. Hij wil niet dat mensen beelden vereren namens hem. Dat is ook het grote probleem van de katholieke kerk. God wil het niet. Het eerste gebod is, maak u geen gesneden beelden en kniel daarvoor niet. En wat voor smoes de katholieke kerk er helaas ook aan verzint, dit klopt niet. God wil geen beelden die aanbeden worden, ook niet als je achter dat beeld de God ziet die wel de juiste God is. Hij wil het gewoon niet. Hij zet het daarom in zijn basisgeboden. En Jozua was dus niet bij dat volk op het moment dat dat volk overging naar die afgoderij. Jozua was blijkbaar ergens halverwege en wachtte Mozes op. Jozua dacht dat er een strijd was. Maar Mozes had inmiddels van God al te horen gekregen dat het geen strijd was. Maar dat ze inmiddels al zo snel afgevallen waren tot het vereren van een afgod. Dat vraagt ook weer aan ons iets. Van hoe lang duurt het dat wij God trouw blijven? En hoe snel zijn wij afgeleid tot afgoden? Achter je computer. Achter de tv. In de wereld. Op je werk. Op school. Hoe lang blijf je trouw aan God? En hoe snel doe je mee met de wereld? Vers 25 van hoofdstuk 32. 25. Toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was, en dan let dat op dat want. Want Aaron had het losgelaten tot leedvermaak van hun tegenstanders. Aaron was de hoge priester. Aaron was de voorganger van de gemeente. Aaron was de man die het voorbeeld moest geven. En hij deed het niet. Hij had het volk losgelaten. Aaron was een beetje zoals de kezel op dit moment aan het zeggen is van, ja, wij moeten eigenlijk binnen alle godsdiensten God gaan ontdekken. Het moet zo'n beetje gemixt worden, een beetje van alles wat. Dat is onze nieuwe aartsbisschop. Ik vond het een hele aardige man, ik heb hem ontmoet. Hij was veel vriendelijker dan Daniels. Die keek altijd een beetje op ons neer. Die vond ons evangelische maar lastig. Eigenwijs. Van die splintergroepjes, hè, waar hij zich voor schaamde. De kezel was veel respectvoller naar ons. Maar je ziet wel dat de kezel andere keuzes maakt. Hij is respectvol naar ons. En hij wordt ook respectvol naar de islam. En hij wordt ook respectvol naar alle anderen. Omdat hij geen keus wil maken. In deze tijd moet je geen keus maken. Je moet gewoon van alles een beetje de waarheid in het midden laten. Dat is veel prettiger. Die extreme christenen die alleen in Jezus geloven. Hè? De weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Past niet in deze tijd. Moeten we niet meer doen. Ja, we mogen het voor onszelf nog wel geloven. Heel erg ver weg hier binnenin ergens. Maar het moet niet meer naar buiten komen. Want het is iets waar je voor moet schamen. Extremistisch is het. Fundamentalistisch. Weet u dat fundamentalist eigenlijk een geweldig compliment is? Als je een fundamentalist bent, dan ben je iemand die zich aan het woord houdt. Je hebt je fundament. Maar wat is het geworden? Het is een scheldwoord geworden. Dat is wat Satan doet. Alle mooie dingen draait hij om tot iets negatiefs. Mozes komt van de berg en hij moet constateren dat Aaron het volk los had gelaten. Toen ging Mozes bij de ingang van het kamp staan en zei, wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen. Maak weer een keuze. Wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen. En dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen wie voor de Heere kiest opnieuw en wie dat niet doet. Het is hetzelfde als wat Jozua op het eind van zijn leven doet. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Of je komt aan mijn kant staan, of je gaat aan de andere kant staan. Je moet een keuze maken. Nou ja, je kunt verder zien. Even kijken, Exodus 32 vers 25 had ik al gehad. Hè? Ja, dan gaan we naar Exodus 33 vers 11. Exodus 33 vers 11. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Mozes en Jozua gaan naar de tent om God te ontmoeten. En als Mozes weer terugkeert naar het kamp, blijft Jozua nog achter bij God. Om te bidden, om te ontmoeten. Jozua neemt tijd om God te zoeken. Jozua neemt tijd om God in zijn leven te laten werken. Jozua vindt dat het belangrijkste. Jozua, de leider van het leger. Hè? Het is geen doetje. Het is niet zo'n doetje die alleen maar zit te bidden en een beetje vroom is. Nee, het is een man die leiding geeft aan het leger. Maar hij zoekt God. Daarom is hij zo bijzonder. En daarom weet Mozes dat Jozua zijn opvolger is. Dan gaan we naar Exodus. Even kijken. Ik zei, die heb ik gehad. Deuteronomium 31 vers 7. Deuteronomium. Dit systeem moeten wij ook, dit vind ik fantastisch. Deuteronomium 31 vers 7. Sorry, ik begin bij vers 1 even. Even bij vers 1, 31 vers 1. Lastige vent, sorry. 31 vers 1. Daarop is Mozes deze woorden tot heel Israël gaan spreken en zei tegen hen: ik ben heden 120 jaar oud. Ik kan niet meer uitgaan en ingaan. Bovendien heeft de Heere tegen mij gezegd: u zult de Jordaan niet oversteken. Dus Mozes komt op een leeftijd dat hij niet meer mee kan. Hij is 120 jaar oud. Later staat dat hij nog steeds zijn verstand had gehad en dat hij nog steeds sterk genoeg was. Maar niet sterk genoeg meer om het volk te leiden. Hij kon niet meer uitgaan en ingaan. Uitgaan is eigenlijk strijden met het volk. Ingaan is bij God binnengaan. Dus dan zei ik op zich, als Mozes zegt, ja, ik kan niet meer ingaan, zegt hij eigenlijk, ik heb zelfs niet meer voldoende energie om bij God in te gaan. Op zich een vreemde opmerking, maar er zal een reden voor zijn. Er kan ook een beetje mee bedoeld worden van, goh, ik heb mijn tijd gehad. Het hoeft eventjes niet meer. Ik ben mijn drive kwijt. Zoiets kan het ook betekenen. Ik ben 120 jaar oud. Ik heb het wel zo'n beetje gehad. Voor mij is dat wel een belangrijk punt, want ik voel bij 55 al zo'n beetje van, jongens, het wordt tijd dat er eens een jonger iemand komt. Bovendien heeft de Heer tegen mij gezegd: u zult de Jordaan niet oversteken. Er zijn een paar, dus je weet waarom dat gebeurde. Mozes moest tegen de rots spreken en dan zou er water uitkomen. Maar hij wist nog uit het verleden, toen moest hij slaan. En hij was kwaad op het volk en geïrriteerd. En ik kan me dat voor, je bent voorganger van een gemeente en alles gaat altijd perfect in de gemeente. Maar je loopt toch wel eens een keer geïrriteerd rond en dan denk je, baf! God krijgt meestal trouwens de schuld van de ellende in de gemeente. Ik weet niet of jullie dat weten, maar wij voorgangers geven vaak God de schuld van alles wat er misloopt in de gemeente. Of ik ben een slechte voorganger, dat kan ook. Maar in ieder geval, hij sloeg op de rots in plaats van dat hij sprak. God wilde hem een stap extra laten zetten. De vorige keer mocht je op die rots slaan, want het was het beeld van de kruisiging van Jezus Christus. Maar er mocht geen tweede keer op die rots geslagen worden. De tweede keer moest hij alleen tegen die rots spreken en dan zou er water uitkomen. En God wilde daarmee leren van dat de rots moest de eerste keer geslagen worden. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar rots in het Hebreeuws is Eben. En daar zit dus God in, Ab, vader, Ab. En daar zit Ben in, zoon. Dus in rots, in het woord rots, zit vader en zoon. Ik weet niet of jullie dat al wisten, ik vind dat wel mooi. En daar werd op geslagen. Christus moest sterven voor onze zonden. Maar de tweede keer moest er tegen gesproken worden. En dan zou er water uitkomen. En hij sloeg Christus als het ware voor de tweede keer. En dat mocht niet. Daar was hij te ver in gegaan. En daarom mocht hij het beloofde land niet binnen. Maar het heeft ook een tweede betekenis. Het heeft ook de betekenis: de wet brengt ons tot aan de grens van het beloofde land. Want als we het over Mozes hebben, als een Israëliet het over Mozes heeft, heeft het over de wet. De boeken van Mozes zijn de wet. Dus de wet brengt ons tot aan het beloofde land. Orde en discipline brengen ons tot aan het beloofde land. Maar om ons binnen te brengen, hebben we Jozua nodig. We hebben niet genoeg aan de wet. Om binnen te komen, hebben we Jozua, Jezus nodig, Yeshua. Hoe mooi is dat beeld, hè? Daarom mocht Mozes tot aan de rand van het beloofde land. Hij mocht er niet in. De wet kwam niet binnen in het beloofde land. Jozua, de verlosser, hij die redt, die moest het volk het beloofde land binnenbrengen. Daarna kun je daar weer iets van leren, want toen ze in het beloofde land kwamen, was de strijd niet voorbij. Als jij gedoopt bent, is de strijd niet voorbij. Dan moet er nog steeds strijd gestreden worden tot het beloofde land veroverd is. En vers 7, dus nu even naar vers 7. En Mozes riep Jozua en zei tegen hem, voor de ogen van heel Israël, wees sterk en moedig, want u zult met dit volk het land binnengaan, dat de Heere hun vaderen gezworen heeft hun te geven. En u zult hen hun in het erfbezit, en u zult het hun in erfbezit laten nemen. Mozes wijst Jozua aan. En hij bekrachtigt hem. Dit is jouw taak. Ik vind het altijd een mooi beeld van wat wij doen als er nieuwe oudsten in een gemeente komen. Of als er een nieuwe voorganger komt. Dan wordt hij ingezegend. Hij krijgt de zegen. En dat hoop ik straks ook met Wouter te mogen doen. Ik hoop tegen Wouter te mogen zeggen, ik heb jullie tot hier gebracht, maar jij gaat ze veel verder brengen. Jij gaat het nog veel mooier maken. Dat is ook iets wat ik in de afgelopen jaren heb moeten constateren. Een gemeente begint pas te groeien als ik weg ben. Dat is een dankbare taak, nietwaar? Dan kan je ook zeggen, hoe eerder ik weg ben, hoe eerder die gaat groeien. Hè? Daarom in het begin vinden ze het erg als ik zeg 7 jaar. Maar na verloop van tijd zijn ze blij. Ah, ze beginnen af te tellen zo. Van nog zo lang. Dan is die weg. En dat is belangrijk. Het is Jozua die ze binnen moet brengen. En het is Mozes die hem bekrachtigt, die hem zegent. En draagt zijn taak over. Vers 14. 31 vers 14. De Heere zei tegen Mozes, zie uw dagen zijn naderbij gekomen dat u zult sterven. Roep Jozua en ga staan in de tent van ontmoeting, dan zal ik hem bevelen geven. Toen kwamen Mozes en Jozua en zij gingen staan in de tent van ontmoeting. Ik lees eventjes door. Toen verscheen de Heer in de tent in de wolkolom en de wolkolom stond boven de ingang van de tent. En de Heere zei tegen Mozes, zie, u gaat bij uw vaderen te rusten en dit volk zal opstaan en als in hoererij achter vreemde goden van het land waar het naartoe gaat aangaan. In het midden van dat land. Het zal mij verlaten en mijn verbond dat ik ermee gesloten heb verbreken. Dan zal mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij opgegeten zullen worden en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dagen zal zeggen, hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen, omdat mijn God niet in ons midden is? Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd. Zie je hoe erg God afgoderij vindt. Jozua krijgt die taak over, maar hij krijgt gelijk al te horen, het volk zal niet trouw blijven. Vandaar dat Jozua aan het eind van zijn leven weer zegt, jullie zullen niet trouw blijven. Maar de God van de Vader, van Jezus Christus, is zo genadig, dat hij een verloren zoon altijd weer terug wil ontvangen. Hij staat met open armen te wachten. Alleen je moet een keuze maken. Je kunt niet en het oude leven en het nieuwe leven hebben. Je kunt niet Boeddha hebben en Jezus Christus. Je moet een keuze maken. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus Christus, dan door hem. Vers 29. Want ik weet dat u na mijn dood zeker op verderfelijke wijze zult handelen en van de weg die ik u geboden heb zult afwijken. Nou, dan komt er een geweldig lied wat Mozes geschreven heeft. En in dat lied vertelt hij de hele geschiedenis en de bedoeling van het volk Israël. En als je even vers 8 kijkt, hoofdstuk 32 vers 8. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld. Belangrijk om dat te beseffen. Elk volk heeft van God een vastgesteld grondgebied gekregen. En op het moment dat wij niet tevreden zijn met ons grondgebied en daar overheen beginnen te gaan, of afwijken van het grondgebied dat God ons heeft gegeven, dan ontstaan er problemen. En je kunt via allerlei verdragen proberen dit te omzeilen, maar het laat zich niet omzeilen, omdat God de grenzen van de volken heeft vastgesteld. Dan Deuteronomium 34. Oh, ik wil je nog even in 33. Sorry hoor, ik zie altijd zoveel mooie dingen in de Bijbel. Dus de Bijbel is voor mij een lastig boek, want iedere keer zie ik weer wat moois. Eén dingetje wil ik jullie even laten zien voor een quiz. Heel leuk, hè? Even vragen, voordat ik de tekst geef. Jozua, is dat zijn eigen naam? Zoek even op, hè? Dus het wordt voor jullie opgezocht, dat is heel luxe. Deuteronomie 32, vers 44. Kijk, daar heb je hem. Het is leuk voor een quiz, hè? Wie was Hosea, de zoon van Nun? Ja, dat is dezelfde als Jozua. En Mozes kwam en sprak al de woorden van dit lied ten aanhoren van het volk. Hij en Hosea, de zoon van Nun. En dat is weer zo mooi. Hosea. Jozua is zijn naam die hij krijgt om het volk te redden. Maar Hosea is de naam hij die God looft. Hosanna zit daarin. Hosanna en die A is Yahweh. Hosea, Hosanna aan Yahweh. Hij die God looft, hij die eer geeft aan God. Word de redder. Denk weer even aan Jezus Christus, die Jezus heet, maar ook Emmanuel, God met ons. Zo mooi om die... Ik heb allemaal geen tijd voor. We gaan rustig verder. 34 vers 9 en 10, daar ga ik mee ophouden. 34 vers 9 en 10. Jozua, nu de zoon van Nun, daar heb je hem, hè? Dus Hosea en Jozua, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Zo mooi dat beeld. Mozes legt zijn handen op Jozua en draagt de geest van God over aan Jozua. Maar Jozua krijgt op dat moment niet pas die geest, want hij was al die tijd al betrouwbaar voor God. Hij zocht God al die tijd al. Alleen op dat moment krijgt hij de autoriteit om het volk te leiden in plaats van Mozes. En dan is hij vol van de geest van wijsheid. Daarom luisterden de Israëlieten nu naar hem. En zij deden zoals de Heere Mozes geboden had. En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. Mozes kon gewoon zo met God praten. Waarschijnlijk verstond hij gewoon zijn stem. Bij ons is dat meer in onze gedachten. Als wij met God bidden, praten, dan geeft hij antwoord in onze gedachten. Of hij geeft ons antwoord doordat we de Bijbel openslaan en toevallig met een stuk bezig zijn waar net antwoord komt op die vraag die we zochten. Of de preek gaat heel toevallig over dat waar ik net mijn vraag over stelde. Dat is de manier waarop wij God verstaan. Maar Mozes hoorde hem gewoon spreken. Van aangezicht tot aangezicht. En dat zal bij niemand meer gebeuren dan bij Jezus Christus. Die ook weer met God kon spreken als zijn vader. Van aangezicht tot aangezicht. Wij mogen het doen met de Heilige Geest. Vroeger kon de Heilige Geest maar op enkele personen komen. Op koningen, op profeten, op priesters. Maar sinds de uitstorting van de Heilige Geest kan Gods Geest op ieder van ons komen. En ieder van ons kan een Jozua zijn. Een Jozua die een verandering kan brengen in een heel volk. Misschien zit er onder ons iemand die de politiek ingaat. En die nog heel wat zaken tegen kan houden of kan wijzigen. Of naar Gods wil in kan voeren. en ons nog een hele tijd van genade en vrede geven. Omdat God laat soms de wereld, zeg maar, naar een hoogtepunt lopen van nu is het afgelopen. Maar door één persoon kan de tijd verlengd worden. En kan Gods genadetijd nog langer duren. Wij zijn soms als christenen wat egoïstisch. Wij hebben zoiets van, laat het maar afgelopen zijn. He? Laat het maar gedaan zijn. Dan zijn we tenminste bij God in de hemel. Maar God denkt anders. God ziet mensen die verloren gaan. Hij ziet mensen in België die het verschil tussen een rechter en linkerhand niet kennen. Die hem niet kennen. En hij geeft ons nog steeds de kans om die mensen te bereiken. Ben jij Jozua? Ben jij iemand die redt? Of ben je zoals de rest van het volk en val je op morgen alweer terug in je oude gewoontes? Dat is de vraag die God aan jou stelt. God kan jou een belangrijke positie in zijn koninkrijk geven. En daarvoor maakt het niet uit welke leeftijd je hebt. Als jij vandaag de beslissing neemt om als Jozua hem te volgen, dan kan God jou van invloed laten zijn in dit land. Misschien wel in Europa. Het is een keus die je moet maken. Alleen door Jezus Christus. Door niemand anders. Zullen we bidden? Heer, ik dank u voor het voorbeeld van Jozua in de Bijbel. En ik bid u, Heer, dat onder ons Jozua's mogen zijn. Mensen die van jong af aan u al gevolgd hebben, u trouw zijn geweest. Of mensen die op dit moment de beslissing nemen om betrouwbaar te worden voor u. Niet te kiezen voor al het verschillende wat er in deze wereld is, maar alleen voor u. Want u bent jaloers. U wilt uw macht en uw gezag, uw autoriteit niet delen met anderen. Niet delen met andere goden. Maar u laat ons vrij om te kiezen. Om vandaag te kiezen wie wij willen dienen. En ik bid u, Heer, dat hier in de zaal mensen zullen zeggen, ik kies voor u. Ik kies om u te dienen. Ik wil een Jozua zijn. Ik wil betrouwbaar zijn. Ik wil leren van Mozes. Ik wil leren uit uw woord. Ik wil mijn voeden en tijd maken en nemen om te groeien in u. En daar dank ik u voor, Heer. Ik vraag u vergeving voor ieder onder ons die zwak is geweest in de afgelopen tijd. Mensen die een slachtoffer van verslaving zijn geworden. Heer, dat kan aan zoveel zijn. Slaaptabletten, verdovende middelen, roken, eten, tv, geld. Er zijn zoveel zaken die ons kunnen binden, Heer. Ik bid dat u een verbreking geeft. Dat u kracht geeft om een nieuwe keuze te maken, om los te laten. Te kiezen voor u. Wilt u met uw geest in ons leven werken? Wilt u alle ruimtes innemen, ook de ruimtes die we tot nog toe voor u op slot hebben gelaten? Reinig ons. Heilig ons. In Jezus' naam.